Dank u wel, Vader, voor deze ochtend. Dank u wel dat we hier samen mogen komen. We kunnen hier echt samen komen om u te zoeken, om u te danken. Dank u wel dat we het leven kregen van u. Dank u wel dat we mogen komen in uw naam. Vader, vraag echt dat u deze ochtend ons bij ons bent. Ons leed, Vader. Dat u ons duidelijk maakt wat we moeten doen, welke richting we moeten gaan. En vooral dat we samen mensen bij u mogen brengen, Vader. Dank u wel dat we dit hier samen mogen doen, Vader. Dank u wel voor deze mooie dag, Vader. Amen. Welkom deze ochtend. We hebben een dienst met heel wat dingen. Dus na de lofprijs gaan we luisteren naar Roos en het project van de Filipijnen. Daar is Roos. Daarna hebben we Hester, die ons iets gaat delen. Enkele nieuwe leden. Dan hebben we de preek en dan het avondmaal. We gaan luisteren naar Roos. We gaan het hebben over de Filipijnen, over het project. En de kinderen mogen na de zondagsdienst gaan na dat Roos gedaan is. Dus we kunnen even meevolgen. Dus het gaat over het project van de Filipijnen dat we als gemeente al jaren steunen. En we zien er naar uit om er meer over te horen, Roos. Dank je wel.
Verleden jaar in november ben ik naar de Filipijnen geweest. Het was een mooie reis. Ik ben er daar gegaan, niet voor vakantie, maar om het derde jaar bestaan van de kerk te vieren. Ik zou graag een samenvatting met jullie delen. Jammer dat maar nu pas, het is al 1 jaar geleden. Maar zoals meest van jullie al weten, ben ik in een grootste storm van mijn leven gezeten. En ik moet wel eerlijk zeggen, ik voel me zo onwaardig om van hier te staan. Nu nog altijd. Maar en ik heb ook, moet ik toegeven, verleden keer heb ik geprobeerd om te wijken. Maar ze ropen me weer, dus ik kan niet anders dan hier staan. God is echt God van liefde, van genade. En ik ben daar heel blij van. En heel dankbaar van. Dus de eerste week, dus we hebben naar de Filipijnen geweest. De eerste week hebben wij de grote dozen vol met shampoos. Weet wel, ik heb van jullie shampoos en lotions en tandpasta gekregen. Die moet in de dozen moet inzet, moet dat in de doos steken voor daar te sturen. Dus ik heb daar 3 maanden voor, naar ik daar gegaan, heb ik dat gestuurd. En dan, we hebben dat uitgepakt en dan een pakje gemaakt. Dat is als voorbereiding voor de derde jaar verjaardag van de kerk. Omdat we verwachten veel mensen, hebben wij nog ook naar de markt geweest voor voedselpakket te maken. De jongeren hebben echt hun best gedaan om alles op hun macht te voorbereiden. En dan de tweede week was dental mission. 5 tandartsen en 4 huisartsen waren daar geweest. Ze hebben meer dan 100 mensen kunnen tanden verzorgen, zoals tanden trekken enzovoort. En dan 2 dagen later, oogarts is ook gekomen. We hebben de leesbrillen dat ik van jullie gekregen heb, uitgedeeld. De mensen waren met tranen van geluk omdat ze kunnen weer een beetje lezen. En de andere mensen hebben ook een kans om hun ogen te onderzoeken en een gepaste brillen laten maken. En dan de derde week, het is zover, het grote feest, het derde jaar bestaan van de kerk vieren. Iedereen van de kerk was toen bezig met eten te maken. De jongeren was bezig. Terwijl er was een groep die aan het bidden was. En rond 3 uur in de namiddag was het feest. Het feest was begonnen met veel zingen, dan een getuigenis en een preek en dan samen eten. Voedselpakketten hieven en een goede tijd om te praten met de mensen. Het was een gezegende feest geweest. Dan moesten we terug naar België. Back to real life. Wat heeft mij bijgebleven is in verband met bezoek, met mijn bezoek in de Filipijnen, is dat de mensen hebben honger. Ze hebben honger voor eten, ze hebben honger voor liefde, ze hebben honger voor aandacht, maar ze hebben ook een grote honger voor God. Het is zo mooi om te zien hoe blij dat ze zijn om iets te krijgen. Alleen de uitnodiging is voor hen al een mooie geschenk. Maar het mooiste van al is om de mensen te zien Jezus aanwaarden als hun enige redder. Het is zo mooi om te zien dat de kerk groeit. Mijn gebed is dat we kunnen hen nog verder helpen. We weten allemaal dat goede werken kan ons niet redden. Maar als Gods kinderen hebben we ook een opdracht te krijgen. In Efeziërs 2:10 lezen we: want zijn maaksel zijn wij in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. Als we nu goede werken doen, is niet meer van moeten, maar wij verlangen om het te doen. Niet voor onszelf, niet om ons eigen eer, maar wij verlangen dat mensen zullen naar God komen en hem prijzen. In Matthäus 5:16 lezen wij: de redenen waarom moeten we goede werken doen? Laat je licht zo schijnen voor de mensen dat zij je goede werken mogen zien en je Vader die in de hemelen is verheerlijken. Die moet de enige reden zijn waarom willen we als kerk in goede werk, kerk en goede werken doen. Ik wil eerst en vooral God bedanken. Wat een voorrecht dat wij van hem gekregen hebben. Maar ik dank ook jullie voor jullie gebed, liefde, voor de goederen dat jullie meegeven om naar daar te sturen en voor jullie financiële steun. Mogen God jullie en deze gemeente meervoudig terugzegenen. Hopelijk kunnen wij nog verder onze zegeningen delen met de mensen daar. Laten we nooit ophouden met goed doen, want na verloop van tijd zullen we de zegen ervan oogsten. Als we het tenminste niet opgeven. Daarom moeten we altijd, als we daarvoor de gelegenheid hebben, voor iedereen het goede doen. En het bijzonder voor onze mede-christenen. En nu, laten we kijken naar de PowerPoint, naar de foto's van wat is daar gebeurd in november. Nog eens heel veel bedankt en tot ziens jullie allemaal.
Zo, zoals jullie zien is het inderdaad een prachtig werk en daarvoor willen we ook als oudste nog bidden voor Roos en voor bewaring en verdere leiding. Vader, we danken u, Heere, voor onze zuster. We danken u dat we ook haar als gemeente mogen ondersteunen, haar dragen in gebed. En dat we ook het project van ILO voor uw troon van genade mogen brengen, Heere. Want u weet welke nood daar is. En we danken u dat we inderdaad, Heere, mogen van onze haven geven daar. En dat we daardoor ook liefde betonen, Heere. Vader, maar we bidden vooral, Heere, voor bekeringen. Dat mensenharten mogen aangeraakt worden. En we bidden ook verder voor Roos, Heere. Voor wijsheid en inzicht, Heere, om dat verder ook te mogen ondersteunen, Heere. Voor de mensen al daar, ook voor de familie van Roos die daar is. Heere, wilt u ook hun zegenen, Heere. Wilt u ook de juiste mensen daar plaatsen die inderdaad dat project mogen ondersteunen. Dat er mag geloof zijn, Heere, en vertrouwen op u. Dat er inderdaad redding mag zijn van zielen. En dat er ook nood mag gegeven worden, Heere. Zodat mensen niet alleen tot bekering komen, maar dat er ook inderdaad eten mag zijn. Vader, we danken u, Heere, want bij dit alles vragen wij het aan u, Heer. Wilt u werken door mensen, Heer? Wilt u door uw goede haven geeft, Heer, aan mensen, vragen wij uw zegen over die mensen. Omdat alles in goede banen mag geleid worden. En we danken u, Heer, voor Roos. Zegent ook haar verder, Heer. Ook in die moeilijke tijd nu, Heer, wilt u haar verder haar kracht zijn, haar vertrouwen, dat zij dat mag vinden in u, Heer. Dat vragen we in de naam van onze Heer Jezus. Amen.
Vader, dank u wel voor het leven van Roos. Dank u wel dat we samen mogen verbonden zijn met haar ook. En ook met in de Filipijnen, vader. Vader, we weten echt dat Roos op een moeilijke periode staan, vader. En op dit moment ben je echt voor Roos. We weten echt dat u over haar waakt, vader. Dat u bij haar bent op ieder moment van haar leven. Hoe moeilijk dat ook is, we vinden echt dat u haar toont dat u steeds bij haar bent. Laat ons samen u kunnen dienen, vader. Dank u wel, vader. Vader, dank u op dit moment voor de kinderen in onze gemeente. Voor de jeugd, voor de jongeren, vader. We vinden ook hen dat u hen leidt, dat ze ook u mogen kennen. We vinden echt dat ze oprecht u mogen kennen. En dat ze samen ook u mogen dienen, vader. Dank u wel voor onze kinderen, vader. Dank u wel.
Amen.
Ik ga gisteren uitnodigen. Gisteren komt al een tijdje naar onze gemeente. En het is zo dat gisteren ook dat was ook lid wordt van onze gemeente officieel. Dus we gaan eens luisteren. Voor degenen die dat gisteren nog niet echt kennen. Doe maar.
Hallo iedereen. Ik ben heel blij en heel dankbaar dat ik hier vanmorgen mag staan. Ik wil jullie kort iets vertellen over mijn leven. En, ik heb eigenlijk 30 jaar ervaring zo ongeveer, dus dat is een beetje te veel voor nu in een paar minuten te delen. Dus als je nog vragen hebt, spreek mij gerust aan. Ik ben geboren in Nederland. En ik ben toen ik 13 was met mijn ouders mee naar België gekomen. Mijn vader die werd voorganger in een gemeente hier in België. Dus vanaf dat moment ging ik ook in België naar school. En toen ik een jaar of 15 was, ging ik hier in België op kamp. En ik ging naar tienerkamp Gierle. Dat was een zalig kamp. Het thema was zwart-wit. En het ging er eigenlijk over dat we kunnen niet in ons grijs gebied blijven hangen. We moeten keuze maken. En als je niet kiest, dan heb je eigenlijk ook gekozen. En er was op een dag was er daar iemand die kwam spreken en die kwam spreken over een vouwblaadje. En hij had zo'n mooi vouwblaadje mee, mooi, vlak, perfect, gaaf vouwblaadje. En hij nam dat vast en hij zei, ja, als je je leven aan God geeft, dan gaat hij er iets mee doen. En hij nam dat vouwblaadje en hij begon dat te plooien. En hij zegt, ja, soms doet dat zeer, soms is dat pijnlijk en soms is dat moeilijk. Hij zegt, maar dat is nog niet alles, want als je je leven echt aan God geeft en hem zijn gang laat gaan, dan pakt hij ook een schaar en dan gaat hij erin beginnen knippen. Hij gaat dingen uit je leven weghalen en hij gaat u bewerken. Maar op het einde van zijn boodschap vouwde hij dat blaadje weer open en was dan zo'n prachtig mooie ster geworden. Dan zei hij, je kunt voor jezelf kiezen om dat vouwblaadje zo te houden, of je kunt het aan God geven die er iets mee gaat doen. En dan kreeg je dit. En dat heeft mijn denken en mijn leven daarin wel veranderd. Dat ik dacht, ja, eigenlijk, ik wil ook met God op weg. Ik wil ook dat hij mijn leven gaat vormen en zo mooi maken als hij mij ziet. Dus dat is voor mij het keerpunt geweest om te zeggen van, ik ga mij laten dopen. En ik ga met hem op weg. En vanaf daar is eigenlijk mijn weg begonnen. En als ik terugkijk, is dat wel echt een keerpunt geweest in mijn leven waar ik nog vaak aan teruggedacht heb. Zo van, oké, u gaat iets moois van mij maken. U gaat mij bewerken. En dan keek ik naar de mensen rondom mij. Mijn ouders, vrienden, andere familieleden, kennissen. En dan zag ik soms in hun leven hoe God had ingegrepen. Dan zag ik soms zo duidelijk dat hij bevestiging had gegeven. En dan keek ik naar mijn eigen leven en dacht ik, ja, maar ik heb ook besloten om met u op weg te gaan. Waar is die bevestiging nu in mijn leven? Waar is uw hand? Wanneer ga ik zien dat u mij ook zo leidt? En ik zag het lijkt niet altijd. En ik was altijd maar aan het denken, ja, maar dat vouwblaadje, dat was zo mooi. Ik wil dat ook. En ik ben gelukkig al wat ouder geworden. Ik heb al wat tegenslagen gehad en ik heb ook heel veel mooie dingen meegemaakt. Maar als ik nu terugkijk, kan ik toch wel zien dat Gods hand in mijn leven was geweest. En ik ben op weg gegaan met hem. Ik heb op veel kruispunten gestaan. En om één voorbeeldje daaruit te halen, toen dat ik van het middelbaar kwam en eigenlijk op punt stond om te gaan studeren. Toen, ik had eigenlijk in mijn middelbaar had ik nooit echt veel gezegd over wat ik precies geloofde. Ik vond dat een beetje, kon dat niet verzwijgen, want mijn vader was voorganger, dus ze wisten het wel. Maar om daar echt over te praten was toch moeilijk. Maar vlak voordat ik naar het middelbaar of naar het hoger onderwijs ging, dacht ik, ja, eigenlijk is dat toch niet correct dat ik daar niet over durf te praten. Eigenlijk zou ik gewoon moeten zeggen, maakt mij niet uit wat er gebeurt. Het allerergste dat er kan gebeuren is dat ik teleurgesteld word. Maar dan weet ik ook dat God daar is en mijn ouders daar zijn om mij op te vangen. Dus weet je wat? Vanaf nu, alle muren weg, alle deuren open. En als er vragen zijn, ik ga gewoon open en eerlijk zijn. Ik wil mij niet meer verstoppen. En ik heb die keuze eigenlijk vlak voor mijn hogere opleiding vrij radicaal gemaakt. En ik denk dat het de tweede week was. En we hadden, ik studeerde ergotherapie en we hadden een groepsopdracht. Bij het vak creativiteitstechnieken. En dat was een vak dat 4 uur duurde in de voormiddag. Het was rond de nieuwjaarsperiode en de opdracht was groepsdynamiek. Jullie moeten een kerststal maken. Nee, jullie moeten iets maken met klei, zo was het. En we, met ons groepje hadden we binnen no time besloten, we maken een kerststal. Dus na 5 minuten waren we aan het werk en de leerkracht zat aan de zijkant onze groepsdynamiek te observeren. En wij stonden met z'n allen rond tafel bezig met klei. En een van die studenten zegt, ik heb op Facebook gezien dat jij christen bent, wat geloof jij? 4 uur lang had ik vrij podium om te vertellen wat ik geloofde en waarom ik geloofde. De rest van mijn opleiding wist iedereen het. Ik heb nooit meer mij raar hoeven voelen, omdat ze wisten het. Het was gewoon allemaal open gelegd. En dat was zo'n zegen, zo'n bevestiging van die keuze die ik vlak voor mijn opleiding gemaakt heb. En ik heb er nog gezien. Ik ben nog verder gaan studeren achter ergotherapie. Ik heb nog industrieel productontwerpen gestudeerd. Ook daar enorme bevestiging gehad over het feit dat ik die opleiding moest gaan doen. En achter die opleiding heb ik nog een korte managementopleiding bijgedaan. En ook daar weer enorme bevestigingen in gekregen dat ik dat moest gaan doen. En als ik nu kijk met mijn 3 opleidingen en alles wat ik heb meegemaakt, en heb ik mogen kiezen. Ik heb letterlijk mogen kiezen om naar Kortrijk te komen wonen. Op een gegeven moment, wel dat ik IPO studeerde, dat was hier in Kortrijk, is mijn hart voor Kortrijk beginnen branden. Ik vond dat zo'n zalige stad om hier te zijn en ik voelde me hier zo welkom en thuis. En ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon hier in de regio solliciteren, ik ga gewoon hier een job zoeken en dan kan ik hier wonen. En nu de volgende stap is hier een gemeente kiezen. En zo gaat mijn weg met hem verder en ik hoop dat ik op vele kruispunten die nog gaan komen, dat ik daarin ook mag keuzes maken met hem. Want dat is wel iets waar ik iedere keer naar teruggegrepen heb. Ik wil wel en ik wil de juiste keuzes maken, maar niet alleen. Ik wil dat doen met u. Ik wil dat uw naam zichtbaar wordt en dat uw hand zichtbaar wordt in mijn leven. En zo hoop ik ook naar de toekomst toe nog veel met hem te mogen beleven. Voilà, ik denk dat dat wel kort een stukje van mijn leven was.
Vader, dank u wel voor het leven van gisteren. Dank u wel dat u haar leven heeft gegeven waarin dat zegt, kom kiezen voor u. En dat ze openlijk mocht kiezen voor uw vader. Dank u wel dat ze hier in de buurt is komen wonen. En dank u wel dat ze zo hard heeft voor Kortrijk. En hard voor om u te dienen, ook vader. Om te dienen in Kortrijk. Om samen een leven op te bouwen in Kortrijk. Vader, ik ben echt voor haar. Dat ze haar weg hier mag vinden. Dat ze haar draaier mag vinden. Dat u haar blijft steunen. En ook in de situaties waarin dat ze het niet ziet zitten, vader. We zijn u dankbaar omdat we weten dat u toch aan het werk bent in haar leven. Dank u wel dat u altijd daar bent geweest. Dank u wel, vader. Amen.
Ja, waarom denk ik wel voor Esther hier? Ik wil u vragen om maar wijsheid en leiding te geven hier in de weg die zij moet gaan voor u. Leid daar. Wijs haar de weg. Openbaar u zelf verder aan haar. Vraag u mee dus na. Amen. En Esther wil lid worden van deze gemeente, maar Esther niet alleen. Ook Karin en Frans wil ik graag naar voren roepen. Als je misschien daar kan staan, kan je meer lezen. Ik ga jullie vragen voorlezen en dan is de bedoeling dat jullie ja of nee antwoorden. En daarna zal Jan en Thomas een gebed voor jullie uitspreken. Toewijding aan de Heer en aan de gemeentefamilie De Pottenbakker. Geloof je dat de Bijbel Gods woord is en dat Jezus Christus jouw persoonlijke redder en Heer is? Ja en of nee? Wil je de eenheid van de gemeente bewaren door in liefde met andere leden om te gaan, door te weigeren aan roddel deel te hebben, door conflicten op te lossen volgens Matteüs 18, vers 15 tot 17? Wil je delen in de verantwoordelijkheid? Dat er iets te ver is. Wil je deelnemen in de bediening van de gemeente door je gaven en talenten te ontdekken, door je te laten toerusten om te dienen, door het ontwikkelen van een dienstbaar hart? Wil je het getuigenis van de gemeente ondersteunen door trouw de samenkomsten te bezoeken, door regelmatig te geven, door te groeien en een heilig leven te leven? Wil jij je op deze manier toewijden aan de gemeentefamilie De Pottenbakker?
Dat was het?
Ja. Oké. Welkom in De Pottenbakker. Kom.
We gaan ook nog voor jullie bidden. Het is altijd plezant als er nieuwe mensen, nieuwe leden bijkomen, die enthousiast zijn. Frans heeft al voorgesteld van de vensters te wassen. Dus dat hebben we nodig. Vurige mensen, hè Frans?
Het is dat, hè.
Oké, laten we bidden. Vader, we danken u, Heer, dat u mensen roept, Heer. Dat u mensen trekt, dat u inderdaad een God van genade bent. Een God van zegen. En dat wij daar ook mogen van een getuigenis geven dat u goed bent, vol van genade. En we danken u voor Hester, voor Frans en voor Karin, Heer, dat u hen hebt getrokken, Heer. Dat u ze hebt in uw grote liefde omringd, Heer. En dat u ze ook verder wilt leiden, Heer, door uw Heilige Geest. En dat ze inderdaad deel mogen zijn van onze gemeente. Heer, we bidden dat wij als gemeente ook uw getuigenis mogen uitdragen, Heer. Dat gij inderdaad onze God, onze Vader zijt en dat wij levende leden mogen zijn van dat lichaam, Heere. Dat we inderdaad door onze haven en talenten die Hij ons toebedeelt, ook de gemeente mogen helpen ondersteunen. Zodat we inderdaad mogen getuigen van de eenheid en de liefde van Jezus Christus. Want dat is de bedoeling, Heer. Daarom, dank u wel, Heer, voor Frans. Dank u wel voor Karin, Heer. Dank u wel voor Hester. En zegent hen, Heer. Omdat ook zij verder uw wegen mogen bewandelen. Omdat ook zij in moeilijke tijden mogen hopen en vertrouwen op u. Omdat we weten, God zorgt. God is nabij. Heer, zegent hen. In Jezus' naam vragen we dat. Amen.
We gaan samen recht staan. We gaan nog één lied nemen, Licht van de Wereld.
Licht van de wereld, u schijnt in mijn duisternis. Nu mag ik zien wie u bent. Liefde die maakt dat ik u wil kennen. Bij u wil zijn het moment. Voor u ben ik mij buigen, u bent.
Zo, goedemorgen. Ik wil vandaag spreken over twee versen. Ik heb ook niet zoveel tijd gekregen, gelukkig maar. En ik zal spreken over het Nieuwe Testament, namelijk van de Romeinen hoofdstuk 12, de eerste twee versen. Romeinen 12, vers 1 en 2. Maar ik wil eerst de zegen vragen. Vader, we danken u, Heere, dat wij een levende gemeenschap mogen zijn, Heer, en dat uw hand daarin is, Heer. We danken u dat wij, Heer, door u gebruikt mogen worden dat we mogen zien dat u uw gemeente bouwt. En we danken u daarom, Heer. We danken u omdat wij mogen erkennen dat u een levend God bent. Dat u een verhoorder bent van onze gebeden en dat u zegent en zorgt. Dat u ons nabij bent en dat wij mogen ervaren en proeven dat u inderdaad zegt vanuit uw woord wat in uw woord staat, Heer. Heer, wilt u ook deze prediking dan zegenen, Heer? Wilt u mij gebruiken omdat we allen bemoedigd mogen zijn? Omdat we mogen weten, we hebben een God die zorgt. Amen. Oké. Beter? Zo, Romeinen 12. Ik ga die eerste twee versen voorlezen. Romeinen 12. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijk en volmaakte wil van God is. Dus Paulus roept ons hier op, namelijk, ik roep u op, namelijk de kracht van het woord tot ons allemaal als gemeente. We hebben inderdaad nieuwe leden. Mensen die nog pas tot bekering zijn gekomen, anderen die al jaren tot bekering zijn gekomen. En allemaal hebben ze ergens geproefd, zoals het hier staat, van de ontfermingen van God. God ontfermt zich over ons. We kunnen vragen, hoe doet God dat? Ik denk op allerlei verschillende manieren. Als we maar denken, als we tot bekering zijn gekomen, dan weten we, zoals we verleden week ook hebben gehoord, dan zijn wij gered. We zijn gekocht en betaald met dat kostbare bloed van Jezus Christus. We weten, als we geloven in de Heer en belijden dat Gij Heer is, dat wij bij Hem mogen zijn. Dat we een plaats in de hemel hebben. We hebben Jezus aanvaard als redder. En dat hebben we dan ook gedaan. Dat hebben we ook gedaan. Dus mensen komen tot bekering en mogen inderdaad proeven van de ontfermingen van God. God ontfermt zich over ons. En ook vandaag weer mogen we daarvan getuigen dat God door het, denk maar aan het getuigenis van gisteren, hoe dat mensen aangeraakt worden, hoe dat God zich ontfermt over mensen. En ik hoop dat we allemaal ons eigen verhaal hebben en allemaal kunnen getuigen van de ontfermingen van God. En Paulus, die roept ons dan op tot iets. Als we dat hebben inderdaad geproefd, en ik denk dat dat niet alleen voor de nieuwe leden zijn van onze gemeente, maar voor iedereen, van dat is namelijk als dat dan werkelijk zo is, als je werkelijk proeft hoe dat God werkt in onze levens, dan mogen wij onze lichamen aan God wijden als een heilig, levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. En dan zegt Paulus, maar dat is maar normaal. Dat is uw redelijke godsdienst. We zijn er niet zomaar vanaf om hier kerkje te spelen. Het is uw redelijke godsdienst. Het is maar normaal dat we ons leven inzetten en ons lichamen toewijden aan God. Dat is maar heel normaal. En velen komen tot dat doel niet, want ze hebben alleen Jezus als redder aanvaard. Namelijk, ze weten dat ze van zonde zijn bevrijd. Ze weten dat ze een plaats in de hemel hebben en hun leven kabbelt verder. Maar dat is niet de bedoeling. De bedoeling is namelijk dat we Jezus als Heer kunnen kennen. Namelijk dat we Jezus als Heer in onze eigen levens kunnen toepassen. En we hebben een tal van bekeringen, of we hebben twee bekeringen. We hebben de bekering van Johannes. En in Matteüs 3, vers 6 lezen we daar dat de mensen kwamen naar Johannes om gedoopt te worden. En dat ze hun zonden moesten belijden. Of ze onder getuigenis van zonden te belijden werden ze gedoopt door Johannes. De mensen in die tijd van Israël tenminste, waren bewust van zonde. Het was ook een natie die zich bewust was van God en door de jaren heen misschien een beetje afgedwaald waren. Ze lieten zich dopen en ze belijden hun zonden. En dan is altijd de vraag, wat moeten wij dan doen? Dat is dan altijd de volgende vraag. Wat moeten wij dan doen? Ook de mensen die gedoopt werden door Johannes, die stelden die vraag. En dan antwoordt Johannes in Lucas 3, als jullie dat willen opzoeken. Maar ik ga het kort vertellen. In Lucas 3, in vers 11, daar staat er: als jullie een stel klederen hebben, deel het. Tegen de tollenaars zei hij, de tollenaars, dat waren de belastingambtenaren die het geld moesten innen, vraag niet meer dan nodig, wees eerlijk. En tegen de soldaten, valt niemand lastig, perst niemand af, tevreden met uw soldij. Met andere woorden, het is ergens normaal om een rechtvaardig leven te leiden. Dat is wat Johannes vertelde aan de discipelen van Johannes, want Jezus doopte hen nog niet. Dus het was een korte boodschap om een eerlijk leven te leiden, als een getuigenis van God. Maar wat zei Johannes er ook nog bij? Namelijk, hij die na mij komt, die zal dopen met Heilige Geest en met vuur. En dat is nu juist wat we vandaag ook weer mogen ervaren. We worden gedoopt, of we zijn gedoopt in de Heilige Geest, en we mogen ons lichamen toewijden aan God. En met vuur, met kracht. Vuur, kracht, of vuur, dat reinigt. Dat heiligt ons. Dat zet ons apart. En vuur wordt gebruikt om te louteren, om te zuiveren. Wij worden inderdaad door het vuur beproefd, laat ik het zo zeggen, om God toe te wijden. Om de dingen die niet van God zijn, weg te doen. Dat is onze opdracht. Dat is onze opdracht om onze lichamen aan God toe te wijden. We kennen Jezus als redder. Maar kennen we ook Jezus als Heer? Zijn wij bereid om onze lichamen te geven voor God als Heer? Namelijk niet alleen dat Gij onze redder, onze redder is en dat wij alleen de voordelen ervan uithalen, maar dat wij ook onze lichamen stellen als een heilig en een levend offer voor God. Want nogmaals, zegt Paulus, en hij roept ons daartoe op, het is maar normaal. Het is maar normaal dat we ons leven laten leiden door de Heilige Geest. Het is maar normaal dat we gelouterd worden door het vuur. Het is maar normaal dat we niet, zoals in vers 2 staat, wereldgelijkvormig worden. Maar dat we inderdaad mogen veranderen door de vernieuwing van uw gezindheid. Door de Heilige Geest die ons vandaag begenadigt. De drie kandidaten hebben inderdaad 3 maal ja geantwoord met de vragen die gesteld worden. En inderdaad, als we dat een beetje laten inwerken, dan is het inderdaad een gezindheid van ons mensen die moeten veranderen. We moeten ons toewijden aan God, toewijden aan de gemeente, en we mogen onze haven geven. En als ik bedoel met haven geven, niet alleen onze haven, onze talenten, maar ook ons geld. En als er iets is wat de West-Vlaming of de Vlaming of de mensen in het algemeen niet graag doen, dan is het geld geven. En dan zien we dat ook die gezindheid van ons verandert. Doordat de Heilige Geest ons leert en doordat wij inderdaad willen offeren voor God. Een offer brengen. In het Oude Testament was offeren altijd iets die dood was. Een offer brengen was altijd het einde, altijd met de dood van een dier. Of het kon ook een granen zijn, materiaal. Maar over het algemeen was het altijd de dood. Dood, het bracht dood mee. En dan weten we ook vanuit het Oude Testament dat God altijd vroeg om een haafdier te offeren. Niet een dier die dat kreupel was, waar we toch niet veel voor krijgen. God wilde namelijk dat zij in die tijd, de Israëlieten dan, haafdieren offerden. En we kunnen ons afvragen waarom. Maar ik denk dat dat een afbeelding is, of een verafschuwing, of een hoe zeggen ze dat? Een beeld van Jezus Christus. Namelijk Jezus die voor ons aan het kruis is gegaan. Dat offer in het Oude Testament was een beeld van wat ging komen, namelijk dat Jezus voor ons aan het kruis is gegaan. Daarom moest het haaf zijn, vlekkeloos, zonder iets aan. Dat was de bedoeling, dat weldige God. Maar wij in het Nieuwe Testament, wij hebben niets te offeren. Wij moeten niet meer offeren. Het offer is volbracht op het kruis van Golgotha. En we mogen daar elke dag opnieuw dankbaar voor zijn dat wij voor onszelf niks meer hoeven te doen. We zijn gekocht en we zijn betaald door het offer van de Heere Jezus. Dat is altijd heel mooi en heel bewust worden van wat dat in feite betekent. Namelijk dat wij volledig vrij zijn. Dat wij volledig mogen leven in dat nieuwe leven. En dat we door voor God staan in Christus Jezus. Dat God ons niet ziet zoals wij elkaar zien. in onze zondigheid, in onze vuilheid, in onze menselijkheid en onze zonde. God ziet ons door Jezus Christus heen. Dat is zo prachtig om dat te mogen ervaren. Daarom roept Paulus ons op, als we dat gaan beseffen, mensen, zit niet meer stil in de gemeente, doe iets. Dat is uw redelijke offerdienst. Offer uw lichamen op naar God toe. Doe iets. Doe iets. Dat is maar normaal. En dan hebben we allerlei manieren of bedenkingen van, ja, wat kan ik doen? Wat moeten wij inderdaad doen? Wat kunnen wij doen? Of juist, ik kan het niet doen, want ik zit vol met zonde. Of in mijn huwelijk gaat het niet. Of allerlei redenen die wij naar boven halen om niet te functioneren in de gemeente. Om maar niet te moeten iets doen. Zoals ik al aangehaald van Frans. Frans ging de ruiten wassen in Frans. Voilà, dat is een voorbeeld. Dat was natuurlijk een grapje. Hè? Maar ik bedoel maar mensen. We zijn hier met een hele groep mensen, met 50, 60 mensen. En wat kunnen we doen voor God? Als gemeente, thuis, wat kunnen wij doen? Hoe kunnen wij onze lichamen stellen tot een levend en een heilig offer voor God? Omdat het maar normaal is dat we dat doen. Omdat het maar normaal is dat we dat doen. We hebben inderdaad vandaag 3 nieuwe leden verwelkomd. En we mogen inderdaad uitzien hoe zij hun leven zullen inzetten voor de gemeente. Maar in de eerste plaats voor God. En als gemeente zijn we één grote familie. We mogen elkaar ondersteunen, elkaar bemoedigen. En ook vandaag willen we dat doen, elkaar ondersteunen en bemoedigen om na te denken van wat kunnen wij nu als toegewijde christen, als mensen die gekocht zijn door het bloed van de Heer Jezus, ons lichaam offeren aan God? Dat is een vraag die jullie voor jullie zelf moeten stellen. Wat kan ik doen voor God? Wat kan ik doen voor God? Omdat het maar normaal is dat we iets doen. Dat zegt Paulus, ik heb het al 3 keer benadrukt. Het is uw redelijke godsdienst. Het is normaal. En ik denk dat dat gewoon een gevolg is van, als we beseffen wie en wat we zijn in Christus Jezus, als we beseffen wie en wat we zijn als mensen, dan is het maar normaal, zoals we hebben gehoord en zelfs al gezongen, dat we onze levens inzetten voor God. Dat moeten daarvoor niet allemaal spectaculaire dingen zijn. Maar ik denk, als we eerlijk zijn, dat iedereen toch wel iets kan doen voor God. We hebben ook zo pas gezegd, in ons getuigenis, misschien hebben jullie het ook gelezen, van onze samenkomsten niet te verzuimen. Jammer genoeg, de dag van vandaag, zijn er veel mensen die de samenkomsten verzuimen. Ze hebben andere dingen te doen. Ze moeten hun werk doen, hun hobby's, en daardoor verzuimen ze de samenkomsten. Is dat erg? Dat moet je zelf uitmaken. Dat moet je zelf uitmaken. Als je weet wat God gedaan heeft voor mij, voor jullie, dan moet je zelf uitmaken als dat erg is of niet. Als het belangrijker is om naar een of andere samenkomst, wereldse samenkomst te gaan, dan God te loven en te prijzen. Want dat is de bedoeling. Wij komen hier samen om God te eren, om God te danken. Waarom? Omdat we bewust zijn dat wij mensen gekocht en betaald zijn voor God. Als het belangrijk is om onze hobby's uit te voeren, dan God te prijzen, dan is het ook een keuze dat je zelf maakt. Een keuze dat we zelf maken. We hebben gehoord van gisteren dat we inderdaad keuzes moeten maken in ons leven. Wel, vandaag wordt het opnieuw benadrukt. Daarom zegt Paulus, roep ik u op om uw lichamen te stellen voor God als een offer. Een offer die Jezus, of die een offer voor Jezus. En met offeren bedoel ik dan niet dat we iets moeten doen, maar dat we uit een natuurlijke drang door de Heilige Geest die in ons woont, getrokken zijn om dat te doen. En hoe komt het dat sommigen alles doen en anderen zo weinig? Misschien omdat die paar het moeten doen. Wij als oudsten, wij moeten hier voorlopig de boel doen draaien. Zo zeg ik het. Voelen wij ons altijd goed? Nee. Hebben wij geen problemen in ons huwelijk? Misschien. Misschien ja, misschien nee. Hebben wij geen zonden? Natuurlijk hebben wij zonden. We zijn niet volmaakt. Maar ondanks alles weten we dat we toch onze lichamen moeten stellen tot een offer voor God. God wil door ons werken. En wat houdt ons tegen? Juist dat, omdat wij voelen en ervaren, ik kan niet voor God staan omdat ik in bepaalde zonden of in bepaalde omstandigheden ben. En dat is waar. Maar dan kunnen we inderdaad gaan bidden en dingen gaan veranderen. Als we Jezus als Heer aannemen, dan zijn we slaven. Zoals Christus het zegt. Slaven van de Heer. En dat betekent dan dat, dat wij niet over onszelf hebben te beschikken, maar dat Jezus dat in ons leven kan en mag doen door de Heilige Geest. Natuurlijk, hoe kunnen we nu zijn? Hoe kunnen we nu de stem horen van God? Ik denk in de eerste plaats van, wat moet ik doen? Zo vaak horen wij in de Bijbel en lezen we in de Bijbel, zoals ik al aangehaald heb, van de discipelen van Johannes, wat moeten wij doen om behouden te worden? Vaak hoorden wij van de discipelen, wat moeten wij doen? Vaak hoorden wij van het volk, wat moeten wij doen? Wat zei Cornelius, hoe kan ik behouden worden? Wat zei de man die gedoopt werd door Filippus, toen hij vroeg, versta je dat? Nee, ik versta dat niet, wat moet ik doen? Dat is altijd de vraag, wat moeten wij doen? Wat wij moeten doen, is namelijk op onze knieën gaan en leren te bidden, leren te vragen, God, wat wilt gij dat ik doen zal? Net zoals elke andere gelovige in het Nieuwe en in het Oude Testament die vraag stelde, wat moeten wij doen? Op onze knieën gaan en vragen, Heer, hoe kan ik een levend offer of mijn lichaam aan u toewijden als een levend, heilig offer voor God? Het staat hierbij heilig. En ik wil dat nogmaals benadrukken, heilig voor God. Het staat er degelijk bij. Het staat niet dat we bepaalde dingen moeten doen. We zijn heilig voor God. We zijn apart gezet voor God. En we kunnen niets terug doen. Door Jezus Christus zijn we inderdaad apart gezet. Ik hoop dat we dat goed begrijpen. En onze kant is nu, wat kunnen wij doen? Wat mogen wij doen, omdat onze gemeente verder mag groeien, en omdat het getuigenis van Jezus Christus hier ook meer zichtbaar mag worden? Dat is een vraag die God aan jullie stelt door Paulus. Want Paulus zegt, ik roep jullie allen op om jullie lichamen te stellen tot een levend offer, heilig voor God, welbehagelijk zelfs. Voor God is dat goed. Dat is maar normaal dat we dat doen. Voor God welbehagelijk. God heeft daar een welbehagen in. Namelijk, God verlangt van ons dat wij onze lichamen stellen tot een levend offer voor God. De vraag is, wat moeten wij dan doen? Zoals ik al aangehaald heb, leer te vertrouwen en durf te vragen, Heer, wat is mijn taak binnen de gemeente? Niet alleen in de gemeente, in de eerste plaats in ons gezin, waar we dikwijls in falen, maar denk maar waar we ook zijn, op ons werk, zoals Hester ook aanhaalde, dat het soms heel moeilijk is om te getuigen. Ik heb dat ook al aangehaald, dat ik het ook heel moeilijk vind om een getuigenis te zijn of om op het woord te spreken. Maar we mogen bidden om verandering. En ik heb in de tijd mijn getuigenis daarover gegeven, in verband met die vingerafdrukking, als jullie dat nog weten. God geeft ons kracht om dat te doen. Maar wij moeten bewust worden wie we zijn in Christus en wat God van ons verlangt. En wij mogen de vraag stellen, wat kan ik doen? We moeten niet allemaal van voren staan om te spreken. En velen hebben die gaven en talenten niet, ook geen muziek. Maar ik denk dat ieder op zijn manier de vraag kan stellen, wat kan ik doen? Wat kan ik doen? En dan staat erbij de volgende versen, namelijk een opdracht. Word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Het gaat hier om de wil van God. Willen wij de wil van God doen? En het is een proces, ik heb dat al vaak gezegd. Iemand die pas tot christen is, kan nog niet zo ver staan of iemand die al 20 of 30 jaar in het geloof is. Zijn weg is misschien nog voor ons moeilijk te begrijpen, maar God geeft geduld. En ik wil dat nogmaals aanhalen, God geeft geduld met de mensen. God geeft geduld met mij en God geeft geduld met jullie. Zelfs in het Oude en het Nieuwe Testament zien we dat God geduld geeft met mensen. Maar het is wel zijn verlangen dat we de wil van God leren te verstaan. En inderdaad, soms moeten wij dingen opgeven. Daar is dat vuur dan. Dat vuur die ons loutert, dat vuur die ons zuivert, dat vuur dat ons loutert, ik heb het al gezegd, maar voor God. En dat doet pijn. Dingen weglaten voor God, dat doet pijn. Waarom? Niet omdat hij mijn redder is, ook dat, maar omdat hij mijn Heer is. Omdat ik hem wil dienen. En ik denk, als we eerlijk zijn, dat God in ons leven wel bepaalde dingen zal tonen waar we te veel tijd in steken en te weinig tijd voor God. En als we dan eerlijk zijn, dan zullen we die dingen moeten opgeven. En dat is louteren. Dat is dat vuur die inderdaad door de Heilige Geest in ons werkt. En die ons, ja, die dingen die werkelijk van tel zijn, zal naar boven halen. En waar we misschien nog meer vreugde zullen in vinden dan de wereldse dingen die we zo graag doen. Moeten we dan alles wegdoen? We moeten niet alles wegdoen. Ik doe ook niet alles weg, voor zover dat ik het versta natuurlijk. Maar het hangt ervan af, wat is onze eerste plaats, onze ingesteldheid? Namelijk om samen met de gemeente, namelijk God te eren. Want dat is onze opdracht. Dat mogen wij doen. Dat is wat Jezus voor ons heeft gedaan. En waarom mag Jezus Heer zijn? Ik heb hierop geschreven nog een paar. Het gaat niet automatisch. We zijn namelijk, om een paar dingen op te noemen, ik heb ze niet opgesomd in de Bijbel, bedoelen, ik heb geen Bijbelteksten bijgezet. We zijn namelijk vrij van zonde. Tenminste, voor God, voor onszelf niet. We hebben de inwoning van de Heilige Geest. We zijn zonen en dochters van God. Voor eeuwig verbonden met Jezus. Niets kan ons scheiden van de liefde van Jezus. Daarom mogen wij inderdaad ons lichamen stellen als een levend en een heilig offer voor God. In zijn genade heeft God zich ontfermd en is barmhartig. In zijn genade zien we dat God in ons leven werkt. In zijn genade en zijn barmhartigheid mogen wij inderdaad zijn goedertierendheid proeven. Als we bidden, ontvangen. Niet altijd, maar we mogen proeven dat God goed is en dat hij het goede met ons voorheeft. Dat hij ons wil troosten. Dat hij ons wil te hulp komen. Dat hij ons wil bemoedigen. Het is niet allemaal even goed natuurlijk. Er is ook een lijden. En ook in dat lijden mogen wij inderdaad ervaren dat God goed is. Mijn vrouw heeft onlangs een boek gekocht. Ben u de titel vergeten? Hoe noemen we nu weer het lijden? Uw weg door geen beproevingen. Het is echt een prachtig boek en ik wil het ook aanraden. Ik denk nog niet, ik heb het gezegd tegen Jona, ging het bestellen, maar het is echt een heel mooi boek. Hoe dat God door lijden geen werkt. Het is niet allemaal glorie, halleluja, maar ook in het lijden kunnen we God heiligen. Kunnen we God eren. Want er is veel lijden, er is veel leed in deze wereld. Daarom roept Paulus ons op om ons lichaam te stellen, om bruikbaar te zijn voor Jezus Christus. Daar komt het op neer. Om bruikbaar te zijn, om niet op onze luie stoel te blijven zitten, maar echt om bruikbaar te zijn, om het werk die moet gedaan worden, te doen. En soms vraagt dat tijd en ook visie en durf om ons hart op te heffen en inderdaad in actie te komen voor God. Dat is maar heel normaal, mensen. We hebben allemaal excuses om het niet te doen. En ik weet zelf waar ik sta. Ik heb ook lang daarover nagedacht en ook lang tegengewerkt om dingen niet te moeten doen. Want het kost iets. Het kost tijd. Het kost ook durf dikwijls. Dus ik weet wat dat betekent. Maar als God roept, dan moeten we luisteren. Als we inderdaad, en daar wil ik mee afsluiten, als we onder de indruk zijn gekomen van Gods goedheid, dan maant Paulus ons aan om te leren als christen te leven. Namelijk door toegewijd te zijn en door gehoorzaamheid in alles. Die twee verzen, die zeggen zo heel wat over ons christen leven. En nu is het aan ons om dat te beantwoorden, ja of nee. We moeten niet, hè. God roept ons niet op van, je moet. Hij maan het aan. Ik roep u op, hè. Ik wil dat je dat doet. Maar toch niet met een dwang van moeten. Het is een aanbeveling van mensen. Denk na. Denk na, want ons leven hier op aarde is heel kort. We hebben hier inderdaad twee kaarsen branden. Normaal gezien is dat de geboorte van Jezus Christus dat we verwachten. Maar wij weten dat Jezus al lang geleden geboren is geweest. Maar wat verwachten wij met die kaarsen? Namelijk op de terugkomst van Jezus Christus. Ik zie dat meer als een verwachting dat Jezus terugkomt. We weten vanuit zijn woord dat hij zal terugkomen. Staan we daarbij stil dat Jezus op een of andere manier of een of andere dag terugkomt? Zijn we bewust, als we nu niet kiezen, dat het hemel of hel zal zijn op dat moment? Soms leven we in de wereld, doen we mee met de wereld en hebben we geen besef wat er allemaal te wachten staat. Soms moeten we wakker geschud worden en inderdaad recht staan
en beleiden, Heer, dat we inderdaad te weinig bezig zijn met de dingen van God. En dat is dan niet alleen voor jullie. In de eerste plaats vraag ik dat ook voor mezelf. Want het is hier natuurlijk gemakkelijk van voren staan. Ik heb hier een taak te doen en ik moet dat doen. Ik heb gisteren ook moeten mij inspannen om iets voor te brengen. Maar soms is mijn leven ook niet helemaal zoals het moet zijn. Moet ik mij daarvoor terugtrekken? Ik moet beleiden en ik moet toch mijn taak doen. Wat God wil, dat wij als gemeente vooruit gaan. En niet zitten op wat we niet hebben. Niet kijken op onze zonden. Niet kijken omdat we niet kunnen functioneren om een of andere reden. We kunnen ons daar genoeg achter wegsteken. We moeten vooruit. We moeten zien wat God heeft gedaan. En we zijn inderdaad heilig voor God. Apart gezet om zijn werk te mogen doen. Als mens en als gemeente. En dat is een oproep voor ons allemaal. Zo, dan wil ik afsluiten met het avondmaal. Dan mag ik vragen aan Nathan en Jan om naar voren te komen. En ook het avondmaal kunnen we inderdaad weer gedenken. Wat Jezus heeft gedaan. Voor wie is het avondmaal? Voor de zondaars. Voor de zondaars die weten dat Jezus aan het kruis is gegaan. En dat wij nu door het bloed van Jezus apart zijn gezet voor God. Het is een teken van Gods genade naar ons mensen. Het is een teken van Gods barmhartigheid naar ons mensen. Wij mogen gedenken dat Jezus voor ons aan het kruis is gegaan. En in het woord van God staat er, doe dat telke malen opnieuw. Want dat is het belangrijkste. Zoals we hebben gehoord van Roos, we komen niet in de hemel door goede werken. We komen niet in de hemel omdat we goed mens zijn. We komen alleen in de hemel omdat we geloven en beleiden en in het offer van de Heere Jezus, dat we vandaag ook weer mogen gedenken. Elke dag opnieuw in feite. En het maakt ons afhankelijk van God. Het maakt ons bewust dat wij in ons mens zijn met al onze zonden en tekortkomingen toch in Christus Jezus voor God kunnen staan. Het maakt ons bewust hoe nietig we zijn. Voor wie is het avondmaal? Voor ieder die dat gelooft. Voor ieder die gelooft dat Jezus Christus is gestorven voor zijn zonde. Dat is het avondmaal. En ik wil eerst de zegen vragen, want in feite moeten we geen zegen vragen over brood en wijn, we moeten danken. We mogen danken, het is een danken wat Jezus voor ons heeft gedaan. Vader, wij danken u. Heer, wij danken u echt voor het wonder van het kruis. Voor uw barmhartigheid en uw genegenheid naar ons toe. En we danken u dat wij als mensen, als personen, dat vandaag ook weer mogen ervaren en mogen deelnemen. Want wie gelooft dat Jezus Heer is, wie gelooft dat gij aan het kruis voor zijn zonde is gestorven en ook weer opgestaan, die mag deelnemen, zegt uw woord. En we danken u dat we dat als gemeente met broeders en zusters vandaag ook weer mogen herdenken. Want de eer komt aan u, Heer Jezus, niet aan ons. Het is u die voor ons uw liefde hebt betoond. Het is u die ons hebt getrokken en geroepen. Het is u, Heer, die alles in uw hand houdt. Het is u, Heer, waar we voor mogen danken, loven en prijzen. Heere, wilt u ons leren inderdaad om gehoorzaam te zijn en toegewijd te zijn. Wilt u ons leren, zoals Paulus ons oproept om onze levens te stellen tot een welgevallig offer, of onze lichamen tot een welgevallig offer voor u, omdat de gemeente mag groeien. Omdat wij als christenen mogen groeien. Omdat wij inderdaad uw grootheid mogen openbaren. Vader, dank u wel dat we dat mogen vandaag weer herdenken. En elke dag opnieuw, u ben aan het kruis gegaan voor ons mensen. Voor onze zonden, maar vooral uit liefde voor ons, omdat u niet wilt dat iemand verloren gaat. Heer, dank u wel daarvoor. Amen.
We gaan de dienst ook samen afsluiten nu. Voor dat afsluiten, ik maak het gewoon eventjes mee. De mededeling kunnen jullie vinden op potscherven. Volgende week is er getuigenis in dienst. Mensen die getuigenis of die iets willen delen, die moet laten weten aan Ruud. Ruud die is er niet. Kun je laten weten aan Jan of Stefan of aan Holly? Wij laten het wel weten aan Ruud dan. Holly, ik ga nog wat afsluiten. We gaan danken samen. Vader, dank u wel voor deze dag. Dank u wel dat we hier mochten samen zijn. Om u te herdenken, om u te danken. Om samen uw woord te ontvangen, om samen bemoedigd te zijn, Vader. Vraagt dat u bij ieder van ons bent deze week. Dat u ons allemaal vooruit doet, dat u ons leiding geeft. Dat u ons bemoediging geeft in deze komende week, komende weken. Dat we samen u mogen dienen. Dat we samen mensen mogen aanraken, Vader. Dank u wel, Vader. Amen.